Leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit derde seizoen ga ik in gesprek met introverte leiders. Vandaag spreek ik met Pieter Somberg. Ja, vandaag heb ik te gast Pieter Somberg. En hij is adviseur leren en ontwikkelen bij de gemeente Amsterdam. Welkom.
Goeiedag, hoi.
Leuk dat je er bent. We kennen elkaar al wat langer, hè? Ook vanwege het thema introversie. Wat heb jij met dat thema?
Ik kom het veel tegen in mijn werk. Als ik met collega's spreek als coach. Ik herken zelf ook wel een aantal dingen van introverten.
Oké, en welke dingen zijn dat?
Ik merk dat ik prettig vind om alleen te zijn. Ik kan goed observeren, analyseren, prettig om te reflecteren. Ik vind het prettig om dingen te overdenken. Focus, een beetje doelgericht. Dat zijn allemaal wel dingen waar ik me wel prettig bij voel en waar ik wel energie van krijg.
Ja. Zou je jezelf dan ook een introvert noemen?
Ja, dat vind ik lastig. Er zijn natuurlijk verschillende definities van wat een introvert is. Ik heb het zelf vaak over introvert gedrag vertonen of niet. Mm-hmm. Of je het nou bent, vind ik dan alweer een ander verhaal. Ik denk dat de omgeving mij zeker niet als een introvert herkent. Omdat ik heel goed extravert gedrag kan vertonen. Ik kan prima voor een groep van 200 mensen staan en met heel veel energie iets presenteren. Waar het voor mij met name in zit... hoe ik daarna weer mijn energie oplaad. En dat ik dat prettig vind om dan alleen te zijn, in een rustige omgeving, weinig prikkels. Ik zeg wel eens, ik heb dopamine genoeg van mezelf. Dat hoef ik niet uit mijn omgeving te halen. Dus wat mij betreft zit het meer in dat soort dingen.
Oké, hoe lang ben je al bekend met introversie überhaupt?
Nou, dat ik het echt ben gaan herkennen, dat is eigenlijk tijdens de coronaperiode gekomen. Ik zeg wel eens, dat heeft mij heel veel moois gebracht. Toen hoefde ik niet meer in die kantoortuin te werken. En toen mocht ik lekker thuis werken. Daar moet ik wel bij aantekenen dat het natuurlijk voor heel veel mensen een vreselijke periode is geweest. En mijn schoonmoeder werd ook opgesloten in het verpleeghuis. Dus het was helemaal geen fijne periode, maar... Het heeft mij eigenlijk ook wel heel veel goeds gebracht. Ik merkte dat ik heel veel energie overhield. Dat ik veel meer kon doen voor mijn werk. Omdat ik niet meer al die gesprekjes bij het koffiezetapparaat hoefde te voeren. Dat ik niet meer al die prikkels van die kantoortuin had. En me echt kon focussen op mijn taak. Het belangrijkste deel van mijn werk op dit moment is dat ik coach ben bij de gemeente Amsterdam. En ik mag de coachpool ook aansturen met 25 interne coaches. En wij kregen in de coronaperiode veel verzoeken van medewerkers van de gemeente Amsterdam om eens even te praten over de situatie waar ze in zaten. En dat waren dan met name de mensen die tegen de muren opvlogen, er heel ongelukkig van werden. En daar een luisterend oor in wilde hebben. Wij noemden het wel de corona-coaching. Dat waren vaak eenmalige of twee keer een gesprekje met mensen. En toen ontdekte ik ook dat het voor heel veel mensen heel erg lastig was om alleen te zijn, geen externe prikkels te krijgen, zelf een planning te moeten maken. Dus dat deed me ook wel in de spiegel kijken. Ik denk, hey, en voor mij is dat anders. Hoe zit dat? Dus toen ben ik daar ook eens wat over gaan opzoeken en over gaan lezen. Toen kwam ik jouw boekje ook tegen, wat in dat jaar ook verscheen. Dat was eigenlijk voor het eerst een beetje de herkenning. Dat ik denk, het zit misschien wel in die hoek.
Ja, dat is eigenlijk een vrij recente ontdekking dan, hè?
Ja, dat er zo'n naampje aangegeven is of zo'n labeltje opgeplakt worden, dat is best wel recent. Ik kan me nog herinneren, tijdens mijn studie, en dat is inmiddels heel lang geleden, deden wij een spanningsbehoeftetest. En dan moest je allemaal vragen invullen, of je wilde parachute springen en dat soort vreselijke dingen. En daar kwam bij mij een score uit die bijna niet te meten was, zo laag was die. Nu achteraf denk ik, dat heeft daar misschien ook wel mee te maken. Ja. Dan heb je externe prikkels nodig om je lekker te voelen of niet. Dus het speelt natuurlijk al veel langer. En als kind vond ik het ook lekker om veel alleen te spelen of alleen met een boekje te zitten. En had ik ook niet zoveel externe prikkels nodig. Maar die naam introvert, ja, dat is inderdaad nog niet zo heel.
Nee, van de afgelopen paar jaar dan, ja.
Ja.
En je gaf in het begin ook al aan van, ik herken het ook wel in mijn werk, hè? Kun je daar wat meer over vertellen nog?
Nou, ik voer ongeveer 150 coachgesprekken per jaar. Doe ook de intakegesprekken met kandidaten, of ze wel of niet een coachtraject gaan volgen. En daar kom ik dat best wel regelmatig tegen. Ik had gisteren nog weer iemand op de lijn. Nou, als je dan voorzichtig daar eens wat vragen over gaat stellen. Van, goh, herken je een aantal dingen? Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Dan kom je dat toch eigenlijk best wel regelmatig tegen. En dan realiseer ik me ook wel dat als je dingen zelf herkent, dat je er ook wat meer alert op bent. En als je er wat meer kennis over hebt, dat je er wat meer alert op bent. Dus dat je dan dingen misschien ook vaker gaat herkennen. Maar ik probeer er altijd wel voorzichtig in te blijven en professioneel in te zijn. Om het vooral bij degene zelf te laten of die dat wel of niet herkent. Maar dan blijkt dat je het al best wel regelmatig tegenkomt. En dan krijg je ook gesprekken met mensen die zeggen, ja, niemand verwacht het van mij. Maar eigenlijk kost het me best veel energie om de hele dag tussen mensen te zijn. Mensen aan te sturen, vergaderingen te hebben met collega's. En het gaat me allemaal prima af. Maar ik ben wel back af aan het eind van de dag. Dus dat kom je best wel veel tegen, ja.
Is dat dan ook iets waar mensen echt tegenaan lopen binnen de gemeente, denk je?
Ja, ik denk niet dat het specifiek iets is van de gemeente. Voordat ik bij de gemeente Amsterdam werkte, heb ik ook bij heel veel andere organisaties gewerkt. Ik was eerst docent in het onderwijs. Ik ben teamleider, opleiding en coaching bij de HEMA geweest. Nou, ik heb nog een heleboel andere dingen gedaan. En je komt het eigenlijk bij alle organisaties wel tegen, dat er groepen zijn die, de receptietijgers, die dat leuk vinden, die daar energie van krijgen, die ook heel goed zijn in het netwerk. En ik heb ook heel veel bewondering hoor, voor die mensen. Ik vind dat ook heel knap. Maar je hebt toch ook de mensen die denken, nou, ik doe even een rondje handen schudden. En dan trek ik mijn jas aan en dan ga ik door de achterdeur weg en hoop ik dat niemand het in de gaten heeft. En ik denk dat het goed is, om voor beide type mensen aandacht te hebben. En zeker, dat is mijn vakgebied natuurlijk, bij leren en ontwikkelen. Ik denk dat veel leer- en ontwikkelinterventies over het algemeen toch wat meer gericht zijn op mensen die wat meer extravert gedrag vertonen. En wat minder op de mensen die meer introvert gedrag vertonen of wat meer die kenmerken hebben.
Ja, daar ben je ook wel een beetje pleitbezorger van geworden, hè? Om ook al die verschillen daarin mee te nemen.
Ja, ik noem dat het inclusief leren. Heb ook oog voor de verschillende persoonlijkheden van mensen. De verschillende manieren van leren. Net een groot vraagteken erbij. Is dat misschien ook echt inclusie en diversiteit? Dat we het niet alleen hebben over culturele diversiteit of sociale diversiteit. Maar ook oog hebben voor diversiteit in persoonlijkheid. Ja. Het is bij leren en ontwikkelen over het algemeen toch zo dat we het hebben over leren in groepen. Dat er gevraagd wordt wie weet iets te vertellen of wie weet het goede antwoord. En degene die het eerste vinger opsteekt krijgt dan het woord. En dat is voor mensen met meer introverte kenmerken is dat best lastig. Ja, dus als je het hebt over leren in een groep. Zeg ik altijd, laat de mensen ook eerst even individueel nadenken. Laat ze hun ideeën op een geeltje schrijven. En ga daarna het plenair met elkaar bespreken. Zodat iedereen aan bod komt. En dan is het ook de taak aan degene die dan de boel een beetje aanstuurt of de leiding heeft. Of de trainer of de leidinggevende. Ja. Hè, om ook nadrukkelijk het woord te geven aan de mensen die iets meer tijd nodig hebben om uit de startblokken te komen. Iets bedachtzamer zijn, maar vaak wel met hele goede opmerkingen komen. Nou ja, en los van het leren in groepen ben ik ook een groot voorstander van op andere manieren leren. En leren is niet hetzelfde als een opleiding volgen of een training of een cursus. En dat komt vaak ten goede ook van mensen die iets meer introvert zijn. Geef ook ruimte aan een podcast luisteren, een boek lezen, een individueel coachgesprek voeren, met een mentor een wandeling gaan maken. Nou ja, al die andere leervormen die je kan onderscheiden, waarbij mensen zich wat minder in een groep hoeven te manifesteren.
Ja, ja. Dus zo heb je daar inderdaad ook wel invloed op gehad eigenlijk, dat er nu ook veel meer vormen zijn, hè?
Ja, ik ben daar wel een warm pleitbezorger voor. En elke bijeenkomst die gaat over leren en ontwikkelen, en waar dan het woord opleidingen weer in een PowerPoint verschijnt, dan weten mijn collega's inmiddels dat ik dan mijn vinger opsteek. En weer het riedeltje afdraai dat leren en ontwikkelen toch meer is dan een opleiding volgen. Nou, langzaam maar zeker sijpelt dat wel een beetje door. Maar het gaat niet alleen maar om andere vormen van leren. Je zou ook, als je het wel hebt over trainingen volgen of een cursus geven, kunnen kijken naar hoe kan je binnen die vorm ook voor andere mensen die op een andere manier leren wat meer aandacht hebben. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door het model van high impact learning te volgen. Door te zeggen, nou, in het midden, als hoofdgerecht, hebben we die cursus of die bijeenkomst of die training. Maar vooraf geven we mensen om zich al gelegenheid aan mensen om zich voor te bereiden. Door een artikel te lezen, door wat vragen te beantwoorden, door een boek te bekijken of een YouTube filmpje of een podcast of wat dan ook. Zodat ze allemaal al een beetje voorbereid naar die bijeenkomst komen. En dat is vooral prettig voor die mensen die zich dan herkennen in de wat meer introverte eigenschappen. Ja. En de mensen die het lastig vinden om te lezen, of die niet zoveel hebben met een podcast, ook prima. Die leren dan met name tijdens die bijeenkomst. Dus dat is inclusief leren. Je bedient de verschillende behoeftes. Ja. En vergeet dan vooral ook het nagerecht niet. We hebben het voorgerecht gehad en het hoofdgerecht gehad. Maar ook het nagerecht. Hoe ga je het nou toepassen op je eigen werkplek? De cursus is generiek. Die is voor een brede doelgroep. Maar iedereen is anders. Iedereen leert op eigen wijze. Iedereen vertaalt het op eigen wijze. Dus wat ga jij er nou morgen mee doen? Dus ook die vertaalslag kan je dan heel persoonlijk maken.
Ja, ja. Ook wat meer vragen gestuurd, hè? Dat hoort er ook wel een beetje in.
Ja, zeker.
En nu heb ik uit betrouwbare bron dat jij ook met een boek komt rond dit thema.
Ja, ik heb een hele tijd geleden, dat is alweer 20 jaar geleden, mijn eerste boek mogen publiceren. Dat ging over het ontwikkelen van je competenties en talenten. Dus heel vaak gezegd, goh, ga je nog een ander boek schrijven? Ik had gezegd, nou, alleen maar als ik echt een ander onderwerp te pakken heb, ik wil niet hetzelfde verhaal in een nieuw jasje vertellen. Toen heb ik gelegenheid gekregen om me veel te verdiepen in inclusief leren en in leerklimaat en leercultuur. En daar heb ik nu een nieuw boek over geschreven, wat binnenkort in de winkel ligt. Dus daar ben ik best wel trots op dat het toch uiteindelijk een heel mooi boek geworden is. En waarom ik zo enthousiast ben over dat onderwerp leerklimaat. We zijn met ontzettend veel mensen in L&D-land, HR-development-land, die prachtige cursussen maken, schitterende leerinterventies ontwikkelen. Ik vind het echt een hartstikke leuk en mooi vak nog steeds, na al die jaren. Maar het effect is vaak minder dan je ervan zou verwachten. En als je gaat kijken hoe dat komt, zou een van de redenen kunnen zijn dat mensen die geleerd hebben, op welke manier dan ook, vaak terugkomen in een werkomgeving waar helemaal geen ruimte is om iets met dat geleerde te doen. De leidinggevende weet soms niet eens dat mensen iets geleerd hebben. Of mensen zijn de enige die iets geleerd hebben en ze komen terug in een team waar alle collega's het liefst nog gewoon doorgaan op de manier zoals ze het altijd gedaan hebben. Mensen die geleerd hebben, willen vaak iets nieuws uitproberen. En wat er gebeurt, dat je dan ook fouten gaat maken. Als daar geen ruimte voor is, als je daarvoor bestraft wordt, ja, dan is er een cool, afstandelijk leerklimaat waarin je niet kan toepassen wat je geleerd hebt. En waar ik een groot voorstander van ben en heel enthousiast van word, dat is meer een warm leerklimaat, waarin ruimte is om te struikelen, net als kinderen leren door te struikelen en weer opstaan. En er is geen kind die nadat hij gevallen is zegt van nou ga ik nooit meer lopen. Nee, ze gaan het gewoon nog een keer proberen en ze gaan nog een keer vallen. Maar volwassenen krijgen vaak die ruimte niet om te struikelen en om op te staan en het nog een keer te proberen. En natuurlijk is het niet de bedoeling in je werk, dat als je 3 keer dezelfde fout gemaakt hebt, dat je hem dan voor de 4e keer nog een keer maakt. Het is wel de bedoeling dat je er wat van leert en wat mee doet. Maar het kan zo ontzettend helpen als er op de werkplek ruimte is om te kunnen leren, om nieuwe dingen te kunnen ontwikkelen, om eens wat uit te kunnen proberen. En ook om eens een keer te kunnen struikelen. En er is heel veel literatuurstudie over gedaan, zijn mensen op gepromoveerd. En dan kom je toch ook heel vaak tegen dat met name leidinggevenden daar een hele belangrijke rol in hebben. De leidinggevende, die kan met de medewerker in gesprek. Van, goh, wat heb je nodig om te leren? Wat voor nieuwe taak zou je willen uitproberen? Hoe kan ik je daarin begeleiden? Leer je ook naast het werk? Dat vind ik minstens zo belangrijk als leren in het werk. En er zijn toch heel veel mensen actief buiten het werk. In de oude vereniging, op een school, als penningmeester in een sportclub, als mantelzorger, waar mensen heel veel dingen leren. En dat kom ik ook in mijn coachgesprekken veel tegen. Ik zeg, joh, je kan het buiten je werk wel. En dan zegt je leidinggevende dat je het binnen je werk niet zo goed kan, of dat je daar nog een stapje in zou kunnen zetten. Laten we het er nou niet over hebben hoe je iets nieuws moet leren, maar laten we het er nou vooral over hebben dat wat je buiten je werk blijkbaar al op een hele natuurlijke manier kan, hoe we dat bruggetje gaan maken, zodat je het in je werk ook kan toepassen. En ja, dan zet je eigenlijk een hele andere bril op als je naar leren en ontwikkelen kijkt.
Hoe kijk je naar jouw eigen rol dan binnen dat leerklimaat?
Ik denk dat ik als coach een belangrijke rol kan hebben om zowel medewerkers als leidinggevenden daar bewust van te kunnen maken. Mijn pleidooi is altijd uitzicht begint met inzicht. Zo is mijn boek ook opgebouwd. Eerst een stuk inzicht en dan een stuk uitzicht. En als mensen zich bewust zijn van een aantal dingen, dan ligt de oplossing eigenlijk al een beetje voor het oprapen. Net als ik inzicht heb gekregen dat ik misschien meer introverte karaktertrekken heb dan ik ooit had gedacht. Nou, dat heeft me ook uitzicht geboden hoe ik daar dan beter mee om kan gaan. Nou, zo geldt het eigenlijk voor het leerklimaat ook. Wees je er bewust van, goh, hoe doen we dat met z'n allen? Dan geven we in een vergadering ook ruimte aan de mensen die iets langer moeten nadenken voordat ze aan het woord komen. Geef mensen ook wat meer tijd. Maak meer gebruik van de kwaliteiten van de introverte mensen. Ik heb net al in het begin van ons gesprek een beetje aangegeven. Ja, van, nou, ik ben goed in observeren, ik ben goed in analyseren. Ik ben vrij doelgericht. Maak van dat soort talenten ook gebruik. En kijk niet alleen maar naar de mensen die goed zijn in zichzelf profileren. Ik krijg zo vaak de vraag, ik moet me beter profileren van de leidinggevende. Dan stel ik altijd de wedervraag van, goh, waarom zou je dat moeten? Waarom zou je dat willen? Nou, een mooi voorbeeld daarvan is dat er wordt veel gewerkt met trainees binnen de organisatie. Daar zijn altijd 300 of 400 aanmeldingen voor per jaar en die moeten dan geselecteerd worden en dan uiteindelijk mogen er 10 pareltjes beginnen. Maar de manier waarop die mensen geselecteerd werden, was vaak via zo'n elevator pitch. Dat ze heel kort zichzelf heel krachtig moeten presenteren. Ja. Nou, het is heel knap als je dat kan, maar het is niet iedereen gegeven. En de vraag is, wil je uiteindelijk dan 10 mensen die dat goed kunnen? Of heeft je organisatie misschien ook behoefte aan andere kwaliteiten, waarbij het doen van een elevator pitch nou misschien niet hetgene is waar je heel erg goed in bent.
Nee.
Nou, dus door dat soort dingen bespreekbaar te maken in een organisatie, kan je denk ik een toegevoegde waarde hebben.
Mm-hmm. Ja. Ik neem aan dat je zelf ook nog steeds blijft leren.
Ik heb heel veel opleidingen en cursussen gevolgd in het verleden. Ik kom nu inmiddels ook wel in de periode, ik denk nou, genoeg cursussen en opleidingen gedaan. En nu ook vooral leren van en met andere mensen. Ook zelf coaching en intervisie volgen. Meer ook leren van een boek lezen. Ik heb heel veel geleerd ook nu van een boek schrijven. Want behalve dat je informatie moet verzamelen, bronnenonderzoek moet doen, volgt daarna natuurlijk ook de fase van ja, en hoe ga ik het in de markt zetten? En bij welke uitgeverij vind ik het passen? En hoe wil ik het de vormgeving? Nou, dat vraagt weer hele andere talenten. En heb ik ontdekt dat ik in het schrijven eigenlijk beter ben dan in dat stukje naar buiten treden en vertellen van joh, ik heb een mooi product en daar moeten jullie wat mee. Dat vind ik dan best wel spannend en lastig. En ik leer heel veel ook van collega's. Ook van collega-coaches. Wat ik zeg, we hebben een team van 25 coaches. Die spreek ik allemaal individueel met enige regelmaat. En dan leer ik ook heel veel hoe zij de dingen aanpakken. Hoe zij de gesprekken voeren. De collega's die heel graag wandelcoaching doen. Ik vind dat zelf best heel lastig. Omdat ik tijdens een coachgesprek ook aantekeningen maak. En dan denk ik altijd, hoe doe je dat als je aan het wandelen bent? Dan struikel ik over mijn eigen voeten. Dus vooral ook veel leren van uitwisseling en delen.
Nou ja, als we het dan toch over delen hebben. Wat je vertelde over hoe de gemeente al bezig is met ook die diversiteit in persoonlijkheid. Is denk ik best wel inspirerend. Hè? Stel dat er nou mensen luisteren. Die denken van, hé, ik zou daar toch ook wel meer mee willen binnen mijn organisatie. Wat zou je zo aanraden? Wat is een eerste goede stap?
Ik ben altijd wat voorzichtig in de adviezen geven, omdat iets wat voor mij werkt, per definitie niet voor een ander werkt. En ook hoe je dat aanpakt, hangt natuurlijk heel erg van je eigen persoonlijkheid af. En van het type organisatie. Dus... Wat ik mensen zou willen adviseren is blijf vooral trouw aan jezelf. Kijk goed in wat voor type organisatie werk je. En wat voor haakjes zijn er waar je eventueel bij aan kan sluiten. Het hoeft niet een heel nieuw programma te worden of een nieuw initiatief. Maar misschien is er al iets van een leiderschapsprogramma. Of een coach of mentor programma. Iets over... vitaliteit of over duurzame inzetbaarheid. En ga eens kijken of daar al aandacht is voor verschillen in persoonlijkheid, voor neurodivergentie, voor op verschillende manieren leren, voor inclusie, inclusief leren. Inclusie en diversiteit is bij heel veel organisaties een populair item. Maar nog lang niet altijd is er ook aandacht voor inclusief leren of diversiteit in persoonlijkheid. Nou, kijk eens of je daar misschien bij zou kunnen aansluiten. En je collega's daar een handreiking in kan doen, een stukje verder op weg zou kunnen helpen. En op zo'n manier daar aandacht voor kan vragen.
Ja, ja, inderdaad gewoon aansluiten bij wat er al is.
Ja.
En eventueel jouw boek lezen ook, hè?
Ja, dat zou kunnen. Het komt voor de zomer uit. Het is opgezet als een magazine. En daarmee ook, denk ik, heel leuk leesvoer voor een zomervakantie. Als je toch ook nog iets over de inhoud wil doen. Er staan columns in, er staan interviews in. Francis van Broekhuis vertelt een heel leuk verhaal over hoe zij zangles geeft. Er staat een interview in met Vincent de Kort, een dirigent die vertelt hoe hij in zijn orkest iedereen de ruimte geeft en kijkt de mensen die thuis de partituur wel instuderen en de mensen die denken van nou, ik leer het wel tijdens de repetitie. Er staat een voorwoord in van Jozef Kessels, de guru in het land van learning and development. Dus het is heel divers opgezet. Op een hele toegankelijke manier, omdat ik het belangrijk vind dat een brede doelgroep hier enthousiast over wordt. Dus het is zeker geen handboek, zeker niet een heel saai, dik studieboek, Maar ik denk dat het heel leuk is om bij een koel drankje onder een parasolletje in de zomer. Dus,
ja,
op zo'n manier ook een andere vorm van leren. Hè? Het is practice what you preach.
Mm-hmm.
Dus ik vind ook dat ik dan het leren in een boek op een andere manier moet aanbieden.
Ja.
En als ik zelf in de boekenwinkel kijk, dan zie ik dat eigenlijk nog vrij weinig terug. Ik vind dat heel veel boeken nog linksboven aan de pagina beginnen en rechtsonder aan de pagina eindigen. En lezen en leren kan zoveel leuker zijn.
Is er al een datum?
Vooralsnog staat die voor eind juni op de rol. Maar we zijn heel druk met de eindredactie en de vormgeving. Dus het hangt een heel klein beetje ervan af hoe snel dat gaat.
Ja.
Maar hij komt absoluut voor de zomervakantie ligt hij in de winkel.
Oké. Nou, ik kijk er in ieder geval naar uit. Voor nu heel erg bedankt ook voor dit gesprek. Dat was sowieso ook al heel interessant.
Jij ook heel erg bedankt. En heel erg leuk om dit te kunnen doen.
Ja, dankjewel.
Dit was het verhaal van Pieter. Vond je zijn verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer te gast zijn? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!